die dat willen. We gaan nu serieus worden. We kunnen opslaan de eerste brief van Johannes. De eerste brief van Johannes. Johannes heeft, als het goed is, als we het goed begrijpen, 5 publicaties in het Nieuwe Testament. En 1 daarvan is het Evangelie naar Johannes. Dat is waarschijnlijk het laatst geschreven. In ieder geval voor na Openbaring. Het boek Openbaring is door Johannes geschreven. Het kan haast niet anders. Ook al zijn er altijd weer wijsneuzen die dat aanvechten. En hij heeft 3 hele kleine briefjes geschreven. En we gaan daaruit lezen. 1 Johannes, 2e hoofdstuk, de versen 12 tot en met 17. En dat zijn instructies. En vergeet niet, Johannes is al op leeftijd. En Johannes, sinds zijn onderwijs van Jezus ontvangen, sinds de doop, de vervulling met de Heilige Geest, sinds zijn jarenlange ervaring als leider van heel veel gemeenten in Klein-Azië, Johannes weet waar hij over schrijft. En we lezen. En Johannes schrijft: ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijns naams wil. Ik schrijf u, vaders, want u kent hem die van den beginnen is. Ik schrijf u, jongelingen, want u hebt de boze overwonnen. Ik heb u geschreven, kinderen, want u kent de Vader. Ik heb u geschreven, vaders, want u kent hem die van den beginnen is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want u bent sterk en het woord van God blijft in u. En u hebt de wereld, de boze, overwonnen. Heb de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld lief heeft, de liefde van de Vader is niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte der ogen en een hoogmoedig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Amen. Wel, het thema klinkt wat tegenstrijdig misschien. Van het woord is: dit is een wereld om lief te hebben. En het subthema is uit Genesis: en zie, het was zeer goed. In de versen 12 tot en met 14... beschrijft Johannes 3 geestelijke niveaus. En hij gebruikt daarvoor de volgende beelden om die niveaus te duiden. Hij spreekt over kinderen, hij spreekt over jongelingen en hij spreekt over vaders. Kinderen, daar bedoelt hij mee pasbekeerde, kersverse bekeerde. Want hun zonden zijn hun vergeven. Ze hebben nog niet veel vrucht gedragen. Hun zonden zijn hun vergeven. Ze zijn de kinderkens. Ze zijn gered. Jongelingen zijn van een ander niveau. Zij hebben de boze overwonnen. Satan en zijn trawanten. Dat zijn ervaren christenen die al strijd hebben meegemaakt. En dan heb je de vaders. Degene die hem kennen die van het begin is, dat zijn de volwassen christenen. En wat hebben wij een schaarste in het Westen aan vaders en moeders. En wat hebben wij zelfs een schaarste aan jongelingen. En het trieste is, heel veel kinderkens denken dat ze al vaders en moeders zijn of jongelingen. Maar de Heilige Geest zegt iets anders. En de Heilige Geest zegt dat nooit om ons te onderdrukken of om ons te intimideren of ons te beschadigen. Als wij bij een dokter komen en hij heeft een negatieve diagnose, dan stelt hij die diagnose niet om ons pijn te doen, om ons een depressie aan te praten, maar hij zegt het in ons voordeel, zodat wij samen met de arts of met specialisten wat aan de kwaal kunnen doen. En zo is het ook met Gods woord. En zo wil ik ook preken, niet met een vingertje, dat wijst maar een vingertje dat de aandacht vraagt voor Gods woord. En niet voor mezelf. Ik was vanmiddag en vanochtend in gebed. En ik heb eerlijk tegen God gezegd, en God weet dat. Ik heb niemand iets te bieden in het geestelijke, maar dan ook niets. Echt niet. Het moet uit het woord komen. Ik sta gelukkig niet met lege handen. Ik heb het woord van God. Ik heb de geest van God. Ik heb de genade van God. En dan kan ik iets uitdelen. Ik ben niet als Andreas en Filippus gelukkig, die de menigte ook niet in eigen kracht, of ik ben als hen, die de menigte ook niet in eigen kracht kunnen verzadigen met veel te weinig eten. Nou, let op over de jongelingen die getraind zijn, zeg ik, die de boze hebben overwonnen. In vers 14b staat, en dit is heel belangrijk, dit moeten we echt, al vergeten we de hele preek, dit moeten we vasthouden. 14b, let op wat Johannes hier schrijft over de jongelingen. Ze zijn sterk, A, ze zijn sterk, B, Gods woord blijft in hen, C, ze hebben de boze overwonnen. Waarom zijn ze sterk? Het staat allemaal in het vers. Waarom zijn ze sterk? Omdat Gods woord in hen blijft. En omdat Gods woord in hen blijft, daarom hebben ze de boze overwonnen. En dit klinkt zo eenvoudig, maar wat is het moeilijk, want het woord staat voortdurend onder druk. Er zijn heel veel stemmen in onze samenleving die schreeuwen om aandacht. En het woord komt er bekaaid bij af. Maar de jongelingen zijn sterk, zegt Johannes. A, omdat ze het woord in zich hebben. Ze zijn sterk, want Gods woord blijft in hen. Ze hebben de boze overwonnen. Geweldig. En klopt dat niet met de praktijk? Als we zien hoe Jezus verzocht wordt in de woestijn, hoe er een frontale aanval is van Satan, wat doet het vlees geworden woord, het woord van het begin, wat doet hij? Hij hanteert het woord. En hij grijpt terug op het boek van Deuteronomium en hij gebruikt 3 keer citaten uit het woord van Deuteronomium om Satan te pareren. Zie hoe belangrijk het woord is om te overwinnen. Maar wij hebben vele andere interesses. We lezen story en privaat en weet ik veel wat voor flauwekul. Dat heeft meer aandacht. Daarom zijn we slap. Dat woord is niet voldoende in ons. De Bijbel leert, het woord van God moet rijkelijk in je wonen. Jezus overwon Satan in de woestijn doordat hij het woord gebruikt. En Jezus is het ultieme voorbeeld voor ons. Ik heb best heel veel broeders en zusters waar ik respect voor heb. Niet waar ik tegenop kijk, maar waar ik diep respect voor heb. Maar die geven mij niet de overwinning in mijn geloofsleven. Dat is het woord van God. En dan komt er een heel belangrijk vers, dat is vers 15. 14b is ook belangrijk, want als je 14b beheerst, dan ga je groeien. Als je het niet beheerst, zul je niet groeien. Blijf je altijd afhankelijk wat mensen van je vinden. Blijf je altijd afhankelijk van hoe je je voelt. Word je altijd weer ingehaald door je mechanisme, vanuit je trauma's, vanuit je jeugd, je teleurstellingen en weet ik veel. Maar dit vers 14b geeft je de overwinning. Daar moeten we ons naar uitstrekken. Nou, in vers 15 krijgen we de jongelingen, die worden opgeroepen om de wereld niet lief te hebben en hetgeen in de wereld is. En dan komt er een sterke vermaning. Let op, want als iemand de wereld lief heeft, dan is de liefde van God niet in hem. Dat is krachtig. Heb de wereld niet lief, zegt Johannes, en hetgeen in de wereld is, want als je de wereld lief hebt, dan is de liefde van God niet in je. Ik heb hier geschreven, nou, roept de apostel ons hier op tot ascese, dat wil zeggen onthouding van alles wat het leven aangenaam maakt, alles wat ons plezier bezorgt, alles wat ons voldoening geeft. Worden we opgeroepen om dat allemaal aan de kant te schuiven? Nee, absoluut niet. Maak geen vergissing, want het zou strijdig zijn met wat er in Timotheus staat. 1 Timotheus 4 vers 4. Want alles wat God geschapen heeft, is goed. En niets daarvan is verwerpelijk, als het met dankzegging aanvaard wordt. Dus alles wat God gemaakt heeft, is goed. Niets daarvan, wat hij gemaakt heeft, is verwerpelijk. Maar we moeten het met dankzegging gebruiken. Daarom danken we nog voor ons eten. Of ben ik de enige die nog dankt? Nee toch? Je dankt toch voor je voedsel en voor zoveel andere dingen. Je weet toch waar het vandaan komt? Kijk, ik heb een keer een Filistijn horen roepen dat hij niet dankte voor het eten of bad voor het eten, want hij had ervoor gewerkt. Dat is erg kortzichtig, toch? Hoeveel mensen zouden er niet willen werken voor hun eten, maar er is geen werk, er is zelfs geen voedsel. Maar goed, dat is een visie van de Filistijn, maar dat is niet onze visie. Nou, hoe zit dat nu? Je moet de wereld niet lief hebben en wat in de wereld is. En Paulus zegt, ja, je mag alles wat God geschapen heeft is goed. Daar mag je van gebruiken. Nou, de uitleg zit in het woordje wereld. Het woordje wereld wat hier gebruikt wordt is kosmos in het Grieks. Kosmos staat voor de hele geordende werkelijkheid. Die komt uit de chaos, kosmos. Dat is dus de fysieke planeet waarop wij wonen. Die mag je best lief hebben. Maar de wereld in theologische zin, daar komen we straks op terug, heeft een heel andere betekenis. Daar komen we nog op terug. Als we het scheppingsverhaal goed lezen en bestuderen, dan kunnen we eruit afleiden, dat moet je maar doen thuis, dat onze wereld is gemaakt om te leven en te wonen. Onze planeet is daarvoor ingericht. Vergelijk de aarde maar met de andere planeten in ons zonnestelsel en zoek de verschillen. En schrijf ze op. En kom over 40 jaar bij me terug, als ik er nog ben, ik denk het niet. En dan gaan we ze allemaal doornemen. De verschillen zijn oneindig. De aarde is bomvol van voorzieningen door God gemaakt. Let op wat Jesaja zegt in Jesaja 45 vers 18. Want zo zegt de Heere, die de hemelen geschapen heeft, hij is God, die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft, hij heeft haar gegrondvest, niet tot de verwoesting heeft hij haar geschapen, maar ter bewoning heeft hij haar geformeerd. Prachtig. Waarom denkt u dat er voedsel is in overvloed? Waarom worden we niet verbrand door de zon? Waarom stikken we niet de moord als we proberen adem te halen? Omdat God de wereld geformeerd heeft. Waarom zijn er zoveel bodemschatten? Als we Genesis lezen, dan lezen we dat in het begin maakte God de hemel en de aarde. Hoe hij dat gedaan heeft, weten we niet. Dat staat er niet bij. Wel weten we dat de geest van God en het woord van God een rol speelde bij de schepping. Maar de kracht daarvan kunnen we niet eens bevroeden. We hebben geen notie van de kracht van God. Ja, een beetje. Maar we komen niet in de buurt van wat het werkelijk inhoudt. En God begon het werk door scheiding te brengen tussen licht en duisternis. En veel mensen worden op het verkeerde been gezet en die lezen dan Genesis 1 en die zeggen, ja, dat klopt niet. God maakt scheiding tussen licht en duisternis en pas op de vierde dag maakt hij de zon en de maan. Hallo. Is dat het enige licht in het universum? Er zijn nog miljarden sterren. En voordat die sterren waren, was er al licht. Ga met me mee naar Openbaring en leer out of the box te denken, zeker als christen. Wees niet zo bekrompen, kijk verder dan je kleine hersentjes. Kijk in geloof. Openbaring 21 vanaf vers 22, dat gaat over het nieuwe Jeruzalem, niet het aardse, maar het Jeruzalem dat God bouwt. Een geweldig grote stad, ongelooflijk groot. Prachtig bouwwerk. En dat beschrijft Johannes. Hij krijgt dat allemaal in visioenen te zien. En dan schrijft hij over Jeruzalem. Let goed op. En een tempel zag ik in haar niet. Want de Heere God, de Almachtige, is haar tempel. En het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet van noden. dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid Gods verlicht haar. Zie je dat? Er is geen zon, er is geen maan. Het is de heerlijkheid van God die hen beschijnt. Wat zegt de Bijbel over God? God is licht. Dat is niet alleen openbaringslicht, kennislicht, dat is ook fysiek licht. En wat een licht is God. En dat komt zelfs overeen met de natuurkundewetten. Dat licht een cruciale rol speelt. Maar licht, God is licht. Hij is het licht, het waarachtig licht. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid Gods verlicht haar. En haar lamp is het lam. En de volken zullen bij haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in dat hemels Jeruzalem. En haar poorten, dat is allemaal beeldspraak, haar poorten zullen nooit gesloten worden. Waarom niet? Want er zal geen nacht meer zijn. Er is geen nacht meer. Je ligt nooit meer wakker, want je hebt je slaap niet meer nodig. God is zijn eigen bouwlamp. We gaan lezen. Scheppingsverslag, 6 dagen, 6 fasen. De eerste dag, God brengt scheiding tussen licht en duisternis. Had hij daar de zon voor nodig? Nee. God is licht. God is zijn eigen bouwlamp. Toen wij onze woning inrichten in het Julianaplantsoen, met mijn schoonvader en mijn vader, 2 technische mannen. Deze minder technische man had er heel veel profijt van. Toen hadden ze bouwlampjes voordat ze de gewone verlichting maakten. Mark weet er ook alles van, technische man. Als je gaat werken en er is nog geen licht aangesloten, dan werk je met bouwlampen. En dat deed God ook. God was zijn eigen bouwlamp. Tweede dag, 2e fase. God maakte de atmosfeer. Wie is er blij met de atmosfeer? Ik wel. Dat je niet verbrand wordt. Dat je überhaupt kunt leven. De 3e dag, God maakte land, jonggroen, zaaddragend gewas. Ik zag weer op een of ander natuurprogramma hoe eilanden ontstaan door de kracht van de vulkanische werking. En de grond komt omhoog. En het bouwt zich op en het komt in ene boven de zee uit. En het wordt gewoon land. Er was geen land. Kijk maar wat er in Genesis staat. De geest van God zweefde over de wateren. De hele aarde was onder water. Als alle bergen en alle hoogten gelijk gemaakt worden, verdwijnen we weer allemaal onder water. Zoveel water is er. Dus God maakte het land, daarna maakte die zaad, maakte die gewassen, struiken, maar ook bomen, zaaddragende bomen. Heel interessant, met zaad in zich. Voor de voortplanting. Ik heb hier een appel. De meeste van ons hebben wel eens een appel gezien. Dit is een ontwerp van God. Hier zijn miljoenen appels aan vooraf gegaan. Dit was niet de eerste appel. Kan ik u verzekeren. En als je appels koopt, heb ik van een deskundige gehoord. Ik zal de supermarkt niet noemen. Dan kun je ze maar beter allemaal tegelijk opeten. Anders smaken ze niet meer. Dit is niet de eerste appel. Er zijn, ik weet het niet, miljoenen appelen zijn ervoor gegaan. Waarom? Omdat God zaad heeft bedacht. Die geniale God heeft zaad bedacht. Waardoor het zichzelf reproduceert. Wie kan er iets maken wat zichzelf reproduceert? God. Weet je, hier zitten, ik ga het niet opensnijden, anders kleven mijn handen. Maar als ik het met mijn zakmes zou opensnijden, dan zie je allemaal die pitjes van die appel erin, of niet? Nou, in één zo'n pitje zitten hele wouden appelbomen in potentie. Breng je ze in vruchtbare aarde, zon, licht en water. En er komen weer nieuwe appelbomen met nieuwe appels. Dat is de grootheid van God. Dat staat er wat er in Genesis staat. Wie wil de appel? Nee, dat mag niet, want als de Filistijnen dat zien, dan zeggen ze zijn gek, ze gooien met appelen naar elkaar. De 4e dag. Dan wat lezen we? dan maakt God de zon en de maan. En wat doet de zon en wat doen de maan? Ze brengen scheiding tussen dag en nacht. Dus de schrijver, de auteur van Genesis, was niet achterlijk. Hij wist donders goed dat de zon en de maan scheiding maakten tussen dag en nacht. Het staat er. Dus het licht van Genesis 1 is een ander licht. Trouwens, hoe kan het dat gewassen niet meteen doodgaan als de zon op ze schijnt? Hoe kan het al het plantenleven bestaan? Omdat ze een mechanisme hebben ontwikkeld wat zonne-energie omzet in bladgroen. Maar het moet eerst ontwikkeld zijn voordat de zonne-energie bruikbare energie wordt. Anders zou de zon alles vernietigen, dus het is ook logisch dat de zon pas op de vierde dag, de vierde fase, in werking wordt gesteld. Nadat de planten zijn gecreëerd. Anders zouden de eerste vormen van leven zouden acuut gedood worden door zonnestralen. De vijfde dag. God maakt de levende wezens in de wateren. Daar beginnen de levende wezens. Het krioelt, het wriemelt staat er. Van levende wezens, maar ook de vogels. De zesde dag, God maakt de dieren en de mens, man en vrouw, naar Gods beeld en gelijkenis. En luister goed wat er staat. En toen God alles gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Dus de aarde die door God geschapen heeft, de wereld is niet slecht. Dat is niet de wereld die je moet haten. Bij het woord kosmos, wat staat voor aarde, schepping, maar ook voor het universum, voor de geordende werkelijkheid, moeten we vooral denken aan de theologische betekenis in de tekst die we gelezen hebben. Hier staat wereld namelijk voor een goddeloze menigte, de massa, alle mensen die van God vervreemd zijn, die vijandschap koesteren tegen God en Jezus. Ik heb geschreven die hun eigen maat hanteren, die hun eigen flexibele morele kompas hebben. Wat ze voortdurend aanpassen als de situatie lastig wordt, passen ze hun morele kompas aan. Er is geen objectieve moraal. Ik zag toevallig iets van de prediking van Roel en daar ging er ook over. Toen dacht ik, hoe bijzonder. Die is er niet, want wat is de maat? We horen nu tegenwoordig in de politiek. Over de menselijke maat. Ik zeg tegen Marion, waar slaat dat op, de menselijke maat? Over welke maat hebben we het? Over de leider van Noord-Korea, die menselijke maat? Poetin, de menselijke maat? De nazi-kampbeulen? Nazi-Duitsland, is dat de menselijke maat? Wat is de menselijke maat? Mensen van de verlichting, Franse revolutie, wat een bloed heeft er gevloeid. Was dat de menselijke maat? Vrijheid, gelijkheid, broederschap, maar niet voor de christenen, niet voor al die ongelukkigen die onthoofd zijn. Nee, we hebben een goddelijke maat nodig. We moeten voor de goddelijke maat gaan. Dat is de objectieve maat. Het woord kosmos. Nou, in vers 16 werkt Johannes uit, we gaan naar de afronding. In vers 16 werkt Johannes uit wat de wereld is. En dan krijgen we een goed beeld van wat hij bedoelt. Johannes zegt in vers 16 dat al wat in de wereld is, hè, en dat is dus het negatieve, de begeerte van het vlees, dat is in de wereld. De begeerte van de ogen, dat is in de wereld. En een hoogmoedig leven, dat is in de wereld. Begeerte van het vlees, voor degene die aantekeningen maken. Jacobus 1 vers 14. Waar komt de verzoeking uit? Uit je vlees. Daar komt de verzoeking uit, uit je eigen lichaam. Daarom zegt de Bijbel ook dat je het vlees moet kruisigen, dat is beeldspraak. Je hoeft niet met een hamer en een spijker in de weer te gaan, het is geestelijk. Je moet ermee afrekenen dat vlees, dat is niet de gewone begeerte, want je mag best begeren, die appel mag je begeren. Je mag alles begeren binnen de context van Gods inzettingen, maar niet daarbuiten. Want dan wordt het vlees en dan wordt het negatief. De begeerte van de ogen. Daarom sloot Job een verbond met zijn ogen. Als je kijkt, kijk, we worden door twee dingen geleid. Hè? We worden geleid door onze ogen, wat we zien. En we worden geleid door ons vlees. Die twee werken samen. Jouw ogen, uw ogen, mijn ogen, ook van uw kijkers, die werken samen. Mijn ogen zien dingen en die werken in op mijn lichaam. En bij u is het precies hetzelfde. En als ik eenmaal die beeldvorming heb ontwikkeld, dan zit dat in mijn vlees, in mijn natuur. En dan stuurt mijn natuur mij aan om naar bepaalde dingen te kijken als ik verslaafd ben. Of zou zijn. En daarom moeten we die dingen aanpakken. Je moet een verbond met je ogen sluiten. Maar je hart, laat ik het zo zeggen, je sluit geen verbond met je vlees, want je bent één geheel. Je arglistig hart moet je aanpakken. Want je weet wat bepaalde beelden doen. Iedereen hier en ook thuis, en iedereen die geboren is, die weet dat bepaalde beelden effect op je hebben. En die, daar kun je 100.000 dingen voor invullen. Maar de dingen die je neigen tot zonde, daar moet je niet mee ingaan. Daar moet je niet op ingaan. Daar moet je rigide in zijn. Ja, maar tuurlijk, niets menselijks is mij vreemd. Maar als je last van hoogtevrees hebt, wat gezond is trouwens, hè, als je op grote hoogte bent, moet je niet overmoedig zijn. Dan moet je denken, poeh, het is hoog, laat ik voorzichtig zijn, het is heel gezond. Ben je geen lafaard, ben je verstandig. Maar als je last van hoogtevrees hebt, dan moet je niet op de rand van een flatgebouw gaan lopen zo. I'm singing in the rain, en op één been en dit. Als je last van hoogtevrees hebt, dat doe je toch niet? Of wel, wie doet het wel hier? Gelukkig, geen pastorale gevallen. Dat doe je niet, je blijft ervan. Daan. En hetzelfde geldt van dingen die je tot zonde verleiden. Ik ben nu oud en wijs genoeg dat ik weet waar ik over praat. En we hebben er allemaal mee te maken. Maar het brengt je geen voordeel. Geloof me, als je eraan toegeeft, het brengt je geen voordeel. Het lijkt, weet je nog de haak waar ik vorige week over sprak? Het lijkt aangenaam. Je denkt, hey, net als die vis, lekker stukje brood. Hey, jongen, waar komt het wurmpje vandaan? Hap, niet happen. Bang, zegt de haak. En dan ga je omhoog. Je bent hoekt. En oh, 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 wat zijn er veel kinderen Gods gehoekt. Maar hier hebben we de tactieken. Dus de begeerte van het vlees. We weten allemaal wat ons begeert van binnen. Wat ons bij God vandaan haalt. Wat buiten de context van Gods ethiek valt. De begeerte van de ogen. Ik weet wanneer ik in de problemen kom als ik naar bepaalde dingen kijk. En dat geldt voor jullie ook. Dus dan moet ik dat verbond met mijn ogen sluiten. Dan moet ik van op voorhand zeggen, ik ga er niet in mee. Als sommigen denken, waar heeft hij het in vredesnaam over? Dan zeg ik één ding. We hebben meer dan 7 miljard mensen op aarde. Hoe komt dat? Terwijl de ooievaars bijna uitgestorven zijn. Hoe komt het dat we meer dan 7 miljard mensen op aarde hebben? Omdat mensen in vergaderingen zitten, commissies, mannen en vrouwen lang vergaderen, zullen we wel of niet het nageslacht, zullen we ervoor zorgen dat het nageslacht niet uitsterft? Ja, moeilijk, weet het niet. Nou, nog maar een keer een vergadering. Nog maar een keer. Het gaat toch spontaan, mensen, of niet? Wat zegt u? Ja, nee, het gaat vanzelf. Er zit zo'n kracht in, mensen. Omdat God die erin gelegd heeft. Maar het moet binnen de context van God blijven. En de vijand is altijd de meester. Weet je wat de vijand doet? Als dit van God is, dan jat hij het. En hij misbruikt het. Zo simpel is het. De bovennatuurlijke kracht waar de occulte wereld mee werkt is kracht van God. Alleen hij heeft het achterover gedrukt. Met deze handen kun je iemand verzorgen die ziek is, die hulp nodig heeft. Maar met deze handen kun je ook iemand beroven. Of iemand een paar tanden uit de mond slaan. Ik zeg maar een heel gek voorbeeld. Dit moeten we echt verstaan. Johannes laat ons zien wat de wereld is, wat je niet moet begeren. De begeerte van het vlees, en dat is ijdelheid hoor. De begeerte van de ogen, waar gaan je ogen naartoe? Waar kijk je naar? Ook als er niemand is in je werkkamer. Wat verschijnt er op je laptop? En een hoogmoedig leven. En dat laatste is ook zo belangrijk. Hoogmoed. En hoogmoed is dodelijk. Lichtdrager is gevallen door hoogmoed. Weet je wie lichtdrager was? Lucifer. Wat was zijn probleem? Zijn ambitie, zijn hoogmoed. En we gaan even lezen hoe ambitieus die was. En daar moeten we echt van leren. Lucifer, lichtdrager. En het is in de wereld, hè, hoogmoed. My goodness. Maar lichtdrager kon er ook wat van. We lezen in Jesaja 14 vanaf vers 12. Hoe bent u uit de hemel gevallen, u morgenster, zoon van de dageraad? Hoe bent u op de aarde geveld, overweldiger der volken? En u overlegde nog wel, ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst, ver in het noorden. Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Er is iemand die uit de hemel valt. Nou, wie kan er uit de hemel vallen? Geen mens. Een vogel, maar dat is niet de hemel die hij bedoelt. Dat is de plek waar God is. Wie valt er uit de hemel? Morgenster. Wat is morgenster? Dat is een engel. Die worden morgensterren genoemd in de Bijbel. Kijk maar in het boek Job. Dus er is een morgenster uit de hemel gevallen. En wat was het probleem? Waarom is hij ter aarde geworpen? Omdat hij boven de sterren Gods zijn troon wilde vestigen. Hij wilde gelijk zijn aan God. Is dat ambitieus of niet? Gelijk zijn aan God. Hoe anders is Jezus, die het God gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar die zichzelf ontlenigd heeft. Daarom is Jezus aangenomen, want God wederstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft die genade. Als ik heel eerlijk ben, dan zijn de begeerten van het vlees, de begeerten van de ogen, waarom Job een verbond sloot met zijn ogen, die hebben alles te maken met hoogmoed en met trots. Wij denken zo hoog van onszelf, onbewust en stiekem. En wij denken dat de hele wereld ons probleem is, terwijl het probleem vaak in onszelf zit. Net als dat we boos worden. Dat is zo lachwekkend. Pietje moet veranderen. Klaasje moet veranderen. Trudy moet veranderen. De regering moet veranderen. De groenteboer moet niet zo dom doen. Het is altijd de wereld om ons heen. En daarom worden we boos. Maar die boosheid zit niet in de wereld, die zit in onszelf. Wij moeten leren met die ergernissen om te gaan. Daarom zegt de Bijbel, verdraagt elkanders moeilijkheden. Zo zult u de wet van Christus vervullen. Als ik me iedere keer ga ergeren aan iedereen om me heen, en dat lukt me niet altijd, vraag maar aan Marion. Het blijft een uitdaging voor me. Maar dan leef ik toch niet meer? Al die mensen met hun issues. En ik met mijn issues. Het wordt onleefbaar, we moeten ermee leren omgaan. Oké, de afronding had ik gezegd. Jongen, 11 minuten al. Nou ja, oké. So be it. Begeerte van het vlees moet je echt aanpakken. Moet je aanpakken. Ja, maar het is zo lekker. Ja, daarom heet het begeerte. Binnen de context van Gods woord. De begeerte van de ogen. Waar kijk je naar? Je weet donders goed wat je kunt verwachten als je naar bepaalde dingen gaat, op zoek gaat. Laat je niet door de wereld in zijn vorm drukken. De wereld die wil ons in haar vorm drukken. De commercie wil dat, de politiek wil dat, religie, sommige religie wil dat. Die wil ons in hun of in haar vorm drukken. Laat je niet door de wereld in zijn negatieve vorm drukken. Wees sterk. En reken af, nogmaals, met een hoogmoedig leven. Wees nederig. Besef dat je... Zonder God had je niet eens bestaan. Zonder God was er geen wereld. Zonder God was er geen verlossing. Was er geen woord van God. Zonder God was er niets. Oké, onze vijanden, het vlees, de wereld en alle machten van de duisternis kunnen verslagen worden. Want we staan niet met lege handen. We hebben Jezus als voorspraak. We hebben het woord van God wat in ons kan zijn, waardoor we net als de jongelingen sterk zullen zijn en de boze kunnen overwinnen. Dat hebben we. We hebben het. We hebben de Heilige Geest als het goed is. En zo niet, vraag dan of God je doopt in de Geest. En als je die drie dingen hebt, dan kun je de wereld niet alleen wederstaan, je kunt de wereld en de boze overwinnen. Amen.